Ja, goedemorgen allemaal. Voor de zomer had wat een nieuwe serie op televisie, op National Geographic televisie, die heette The Story of God. En in heel Eindhoven hingen grote borden op, ik weet niet of je ze gezien hebt, vlak bij ons huis stond er eentje, waar het aangekondigd werd. Kom kijken naar die zoektocht van Morgan naar wie God is. Morgan Freeman zelf, ik weet niet of je die film hebt gezien, Bruce Almighty, daar was hij God, hè? Hij heeft God gespeeld in een film. En ik denk dat hij dat misschien tot nadenken heeft gezet. Van nou, ik speel nou zo'n figuur. Wie is God nu echt? En hij is op zoek gegaan. En toen ik die posters in de stad zag, dacht ik, hier moet ik iets mee. Het kan niet waar zijn dat we hier in Eindhoven mensen op National Geographic over God horen, door de filter van Morgan Freeman heen, en dat wij als brug daar niet mee in gesprek gaan. En nu is het eindelijk zover. Je kan, de serie is niet meer op National Geographic is geweest, maar je kan hem nog wel kopen op bol.com als je het leuk vindt. Dit was een fragmentje van 5 minuten. Iedere aflevering duurt 50 minuten. Het is heel interessant om te zien de zoektocht van Morgan, maar ook om de verschillende culturen in de wereld, zijn prachtige beelden natuurlijk, om die te zien. Het doel voor mij, voor deze serie, is eigenlijk dubbel. Ik heb twee doelen met deze serie. Het eerste doel van de serie is, als je hier gekomen bent en je bent op zoek naar God, net zoals Morgan, dan wil ik je een stapje verder helpen. Kijken wat Morgan zijn antwoord is, de Bijbel ernaast houden en kijken hoe dat vergelijkt met het christelijke beeld van God. En dat is ook het doel van de brug, om mensen verder te helpen in hun zoektocht naar God. Maar misschien ben je hier en ga je al jaren naar de kerk of weet je al lang, of denk je al lang te weten wie God is. Dan wil ik je toerusten om vragen te beantwoorden. Want de vragen die Morgan stelt, en we zullen iedere week een vraag pakken, die hoor je heel veel om je heen. Ik hoor ze op mijn werk. Ik hoor ze in gesprekken met mensen, ook de tegenwerpingen. Dus ik wil mensen ook toerusten om die vragen te beantwoorden als je vragen krijgt van je vrienden en collega's. Nou, we gaan vandaag beginnen met de eerste aflevering. En de eerste aflevering van The Story of God was de vraag, wie is God? En dan hoop ik dat je allemaal je lunchpakketje mee hebt genomen, want het is natuurlijk een oneindige vraag. Ik kan natuurlijk wel een half uurtje praten, maar ik zal nooit alles raken van wie God is. Dus ik hoop dat je mij vergeeft. Ik zal me beperken tot een heel klein stukje van wie God is. En ik zal heel veel niet noemen. Misschien ben je daarom teleurgesteld. Prima, daar gaan we daar straks even over in gesprek. Of kom met je vragen vooral. De antwoordkaarten liggen daar. En ik zal straks nog zeggen hoe je nog meer je vragen kunt stellen. De vraag waar Morgan Freeman mee begint is deze. Is er een universeel concept van God wat alle religies delen? Of wordt God door verschillende religies heel anders gezien? Die vraag stelde hij net. En die vraag heb je misschien heel vaak gehoord. Ik krijg heel vaak de opmerking, op mijn werk in ieder geval, dat alle geloven hetzelfde zijn. Eén pot nat, hè? Dat is heel positief, hè? Eén pot nat allemaal. Misschien zijn de rituelen wat anders, of moet je wat andere dingen doen. Maar in het diepste geloven alle religies hetzelfde. Maar als je net 5 minuten opgelet hebt, dan is het misschien opgevallen dat alle religies eigenlijk best wel verschillend zijn. Je ziet verschillende gelovigen van verschillende culturen met een totaal ander beeld van wie God is. En zelfs Morgan Freeman trekt uiteindelijk een conclusie. Zijn laatste zin was, het goddelijke zit in ons allemaal. God in ons is de versie van ons die we echt horen te zijn. De beste versie van ons, zei hij. Dat had niemand gezegd. Zelfs Morgan komt als conclusie, komt hij met een nieuw godsbeeld, komt hij eruit. De moslim noemde dat niet, de hindoe noemde dat niet. Zelfs Joel Osteen, hè, onze geweldige predikant in Amerika, die vertelde dat niet. Dat die bij de brug mag komen. Goedemorgen. Alle religies hebben morele regels waar je aan zou moeten houden. Hoe zou ik me moeten gedragen? Dat klopt. Alle religies zoeken antwoorden op 4 vragen. En dat is de vraag, waar komen wij vandaan? De vraag van waar gaan we naartoe? Je bestemming. Hoe moeten we ons gedragen? En ten vierde, wat is de betekenis van het leven? Die 4 vragen. Maar de antwoorden op die vragen zijn fundamenteel anders in alle geloven. Misschien zijn alle religies niet waar, dat zou best wel kunnen, of misschien ten dele waar. Maar ze zullen nooit allemaal tegelijk waar zijn. Een heel simpel voorbeeld. Moslims geloven niet dat Jezus dood is gegaan. Dat staat in de Koran. Jezus is niet dood gegaan. Christenen geloven dat Jezus wel dood is gegaan. Die kunnen niet alle 2 tegelijk waar zijn.
In het filmpje zag je net dat de Hindoes geloven in een onpersoonlijke kracht. God is een energie. Christenen geloven dat God een persoonlijk wezen is. Een persoonlijkheid. Dat kan niet tegelijk waar zijn. Iemand heeft ongelijk. Hindoes hebben een kastenstelsel waarin verschillende groepen mensen in verschillende kasten opgegroeid worden. En als je in een bepaalde kaste zit, dan heb je dat waarschijnlijk verdiend volgens hun geloof. In een vorig leven. Je reïncarneert en zo kan je hoger of lager in de kasten komen. De Boeddha, de stichter van het boeddhisme, verwierp dat. Die zei, dit kan helemaal niet waar zijn. Iemand heeft gelijk, of alle twee geen gelijk. Maar ze kunnen niet allebei gelijk hebben. Mohammed verwierp het christendom. Boeddha verwierp het hindoeïsme. Jezus zegt dat hij de enige waarheid is. Joden geloven dat zij het exclusieve volk van God zijn. Alle stichters van alle wereldreligies verwerpen het idee dat alle religies hetzelfde zijn. En ook dat alle wegen naar God leiden. En wie zijn wij dan, zeg ik wel eens tegen mijn collega. Dan komt mijn collega die zegt, alle religies zijn hetzelfde. Ik zeg, ja, ben jij nou slimmer dan Jezus, Boeddha, Mohammed? Ja, dat mag. Dat weet ik niet, maar dat zou dan wel een vraag zijn die je moet beantwoorden. En dat brengt ons meteen tot het probleem. Want als alle religies fundamenteel verschillend zijn over bijvoorbeeld de vraag wie God is, dan hebben we een probleem. En dat probleem heet exclusiviteit. Als jij namelijk het idee hebt dat jij de waarheid hebt en een ander heeft die waarheid niet, dan... En in mijn geval, als ik zeg van, hey, ik denk dat het christendom de waarheid is, daarmee zeg ik impliciet, of misschien wel expliciet, dat andere gelovigen van andere religies het bij het foute eind hebben. En als ik vanochtend ga praten over de christelijke God, dan praat ik over één God. En niet over een ander godsbeeld. En daarmee maak ik een hele exclusieve claim. Namelijk, ik heb gelijk en jij niet. En als ik 30 jaar geleden op straat gevraagd had wat de grootste bedreiging was voor wereldvrede op aarde, dan had ik gezegd, oh, de politieke systemen, communisme, kapitalisme. Maar als ik vandaag de dag hier op straat in Eindhoven vraag wat de grootste bedreiging is voor wereldvrede, wat is dan het antwoord? Religie. Vooral fundamentalistisch religie waar mensen denken dat ze de enige waarheid hebben. En ik denk dat dat waar is. Ik denk dat dat heel erg waar is. Religie zorgt voor verdeeldheid. Religie zorgt voor geweld. Zet het nieuws maar aan. Vandaag is het 13 november, mensen. Een jaar geleden precies, kwamen een paar mannen in Parijs. Die schoten een heleboel mensen dood. Denkende dat ze God aan hun kant hadden. En dan mag ik vanochtend hier staan en uitleggen waarom ik gelijk heb. Dat die mensen ongelijk hebben. Kom maar naar mijn God toe. Want ik heb de ware God. Ik weet niet of jullie dat zomaar zouden accepteren. Ik ga het wel doen. Ik ga het doen, want ik denk dat het belangrijk is om een beeld te schetsen van wie God in het christendom, de christelijke God, echt is. Omdat we vaak allemaal, denk ik, zo'n verkeerd beeld hebben van wie hij is. Zelfs mensen die in de kerk zijn opgegroeid. Maar ik zal het eerst moeten hebben over die exclusiviteit, over die waarheidsclaim. Daar moet je mee omgaan. En als ik om me heen kijk, dan zie ik drie manieren waarop mijn vrienden en mijn kennissen en mijn omgeving, misschien ook wel onze maatschappij, omgaat met religie, met geloof en met exclusiviteitsclaims. En ik denk dat die allemaal niet werken. En daarna ga ik je pas vertellen over wie ik geloof dat God is. Ik ga het trouwens niet zomaar uit mijn duim zuigen, hè? Dat doe ik meestal niet. Zoals gewoonlijk pakken we daarvoor de Bijbels. Er liggen Bijbels op tafel, maar ook in je programma staat een Bijbeltekstje. En die tekst komt uit een brief van Johannes. En Johannes was een man die leefde een paar duizend jaar geleden, was een vriend van Jezus. Die was er ook bij toen Jezus aan het kruis stierf. En die had een brief gestuurd naar een aantal kerken. Een aantal jaren alweer nadat Jezus gestorven was. En ik ga eerst de hele tekst lezen. En misschien krijg je er kriebels van, dat is niet zo erg. Misschien vind je het heel mooi. En daarna ga ik er stukken uitpakken. Johannes schrijft dit. Johannes schrijft, geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Maar wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Gods liefde leidt tot wederliefde. Geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Dit klinkt enorm exclusief. Enorm. Heel veel wij, zij, de wereld, Christ, de antichrist komt erin voor. De tegenstander van God. En toch denk ik, als we deze tekst goed begrijpen, dat we erachter komen dat deze tekst heel erg inclusief is. Maar eerst die drie manieren waarop mensen op dit soort dingen reageren. Heel veel mensen in mijn omgeving denken en hopen dat als ze het geloof maar links laten liggen, dat het vanzelf zal uitsterven. Dat het vanzelf minder zal worden en dat het vanzelf voorbij gaat. Een hele lange tijd geloofden de wetenschappers hier in Europa vooral, naar de verlichting, dat als ze maar genoeg kennis hadden, als ze maar genoeg mensen zouden opleiden, als ze mensen maar slimmer zouden maken, dan zouden mensen vanzelf ingaan zien dat geloof in het bovennatuurlijke niet nodig is. Religie zou minder nodig zijn. We zouden verder evolueren naar een mens die God niet meer nodig had. In 1966, dat is nog niet zo heel lang geleden, 50 jaar geleden, zei John Lennon zelfs nog, het christendom zal verdwijnen. Het zal verdwijnen en verschrompelen. Ik hoef je geen woorden aan vuil te maken. Ik heb gelijk en dat zal ik bewijzen. John Lennon is er niet meer. Maar het christendom nog wel. Het is niet gebeurd wat John voorspeld heeft. Geloof is alleen maar toegenomen. In Korea is van 1% christenen naar 40% gegaan in de afgelopen eeuw. In China gaan deze zondag meer mensen naar de kerk dan in heel West-Europa samen. Tientallen jaren geleden was dat echt nog niet zo. En uit al het onderzoek blijkt juist dat de groep niet-gelovigen kleiner aan het worden is op de wereld. Misschien in Nederland dat het procentueel iets groter aan het worden is, maar wereldwijd gaan we van 17% mensen die zeggen dat ze niet in God geloven, naar 13% in 2050. Het neemt langzaam af. Zelfs Morgan Freeman in zijn serie stelt zich niet de vraag of God überhaupt bestaat. Hij stelt de vraag, wie is God? En er zit een aanname onder. Ik weet niet of je dat opgevallen was. Waarom is dat? Waarom zal het geloof niet uitsterven? Er staat een heel klein beetje in de tekst die we net gelezen hebben, de eerste zin. Er staat, geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Johannes zegt hier niet, geloof niet iedere mens dat voorbij komt. Geloof niet iedere leraar die voorbij komt. Geloof niet iedere profeet die voorbij komt. Hij zegt, geloof niet in elke geest. En beproef of die geesten uit God zijn. Hij zegt hier, er is meer dan onze materiële werkelijkheid. Er is ook een geestelijke werkelijkheid. En er is meer tussen hemel en aarde dan dat wij met de wetenschap kunnen bepalen. En als dat zo is, als Johannes gelijk heeft, dan moet je die kunnen aanvoelen. Dan zou het toch kunnen dat er mensen zijn op aarde die dat intuïtief al aanvoelen, dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik kom zoveel mensen tegen die op zoek zijn naar die vraag. Is er meer dan wat ik op mijn studie geleerd heb? Is er meer dan wat de wetenschap mij te vertellen heeft? Gedreven door een heel diep gevoel van binnen dat er meer moet zijn, daar zijn ze van overtuigd. En als die mensen die overtuiging hebben, diep van binnen, en ik denk dat het onderdeel is van ons mens zijn, dat bijna iedereen dat heeft, dan zal het nooit lukken om geloof uit te bannen. Nooit. Je kan maar roepen dat er alleen een materiële werkelijkheid is, je kan maar wel roepen dat er geen doel is in het leven. Maar dit zou je nooit van mensen af kunnen pakken. Dat is in de 20e eeuw, hebben communisten dat geprobeerd. Dat is dat is overal ter wereld, in China is het geprobeerd, om dit geloof uit te roeien. En het enige wat voor gezorgd heeft, is dat de kerk is gaan bloeien daar. Het gaat niet lukken. Dus ik denk niet dat godsdienst vanzelf verdwijnt. En ik denk dat de wetenschap ook laat zien dat godsdienst niet verdwijnt. De tweede manier waarop mensen dan zeggen van, hey, weet je wat? Ik snap dat godsdienst niet gaat verdwijnen, maar de verschillende geloven zijn eigenlijk ten diepste allemaal hetzelfde. We hebben het net al heel kort over gehad. Waarom zeggen mensen dat? Waarom zeggen mensen, alle geloven zijn gelijk? Nou, dat is heel makkelijk. Als je dat roept, dan hoef je elkaar ook niet te bevechten. Dan hoef je niet mensen te gaan overtuigen van jouw waarheid, want dan hebben we allemaal een stukje van de waarheid. Dat leeft veel gemakkelijker samen, denkt men. Ik lees dit heel veel in de krant. Gelovigen tegen niet-gelovigen, gelovigen tegen wetenschap. Misschien geloof je dit zelf wel, dat eigenlijk in de kern in ieder godsdienst in de wereld wel hetzelfde is. Ik weet zeker dat je vrienden dit wel geloven. En dan krijg ik heel vaak de illustratie van de olifant. Wie kent de illustratie van de olifant? De olifant met de blinde mensen. Iemand wel eens gehoord, gezien? Blinde mensen, die komen een olifant tegen. Ik denk, nou dat kan helemaal niet. Als je blind bent, kom je geen olifant tegen, dan loop je er tegenaan. Als je blind bent, nou, je knalt tegen die olifant op. En die pakken allemaal een ander stuk van die olifant. De een die pakt de slurf, de ander pakt de staart, de ander pakt zijn been. En ze trekken daaruit conclusies over hoe een olifant eruit ziet. En degene die de slurf pakt, die zegt, ah, een olifant, dat is een lang, dun ding, net als een giraf. En iemand anders pakt die zijkant van die olifant, of die loopt er tegenaan, die zegt, ah, die olifant, dat is net een grote muur, man, dat is een enorm log ding. En je snapt het wel, iedereen trekt aan die olifant en iedereen trekt een heel andere conclusie over wat een olifant is. En ze hebben een hele grote discussie, ze gaan elkaar lekker te lijf, want wie heeft nou gelijk? Ik heb toch gelijk, jij hebt gelijk, nee, we hebben gelijk. En wij kijken naar het plaatje, een beetje licht, er staat een olifant. Wij kijken naar dat plaatje en wij zeggen, ja, weet je, jullie hebben allemaal ongelijk en jullie hebben allemaal gelijk. Niemand heeft het hele plaatje. En waarom zeggen mensen dit verhaal tegen mij? Omdat ze de conclusie trekken. Dit is ook met religies. De moslim die loopt tegen die voorkant van die olifant aan. En jij als christen loopt misschien eronder onder zijn achterwerk. En jij trekt hele andere conclusies over hoe God is dan die moslim. Maar uiteindelijk is het één olifant. Dat zeggen die mensen dan. En het is nog anders dan al die blinde religieuze mensen, hè, dat hoor ik dan ook wel vaak, kunnen bedenken. En daarom zeggen zij, moet niemand roepen dat ze de waarheid in pacht hebben. Weet je wat het antwoord is? Als je ooit met deze vraag komt, weet je wat het antwoord is op deze vraag? De enige manier om te beoordelen dat er een olifant staat. Hoe weet je dat er een olifant staat? Is als jij kan zien. Anders weet je niet dat er een olifant staat. Er had er ook een giraf en een olifant kunnen staan. Er had ook een zebra en een olifant en een... Maar de enige manier dat jij dat jij kan zien dat die blinde mensen allemaal gelijk en ongelijk hebben, de enige manier zelfs om dit verhaal te vertellen, is als je zelf de olifant ziet. Dus dat betekent dat als iemand naar mij toe komt met dat voorbeeld, en je zegt dat iedere religie maar een deel is van de waarheid, dan zeg je eigenlijk, ik heb de waarheid. Ik kan het hele plaatje overzien. Ik ben niet blind. Zie je hoe dat zich eigenlijk tegenspreekt, als je roept, iedereen ziet maar een deel, niemand heeft de waarheid, en vervolgens kom jij met de claim dat jij de waarheid hebt. Dat spreekt zichzelf tegen. En eigenlijk is het een beetje arrogant, want je zegt, Jezus had ongelijk, Boeddha had ongelijk, Mohammed had ongelijk, maar ik zie het helder. Ik zie het helder. Als iemand tegen je zegt dat niet één van de wereldreligies de waarheid heeft, dan moet je vragen meteen, is dat dan de waarheid? Heb jij dan de waarheid? Ben jij zo wijs, zo slim? En als iemand zegt van, je moet geen mensen gaan overtuigen van jouw waarheid, dan zeg je, wat ben je nu aan het doen? Ben je mij aan het overtuigen van jouw waarheid? Dat is je aan het doen. Je kan niet zeggen dat alle religies gelijkwaardig zijn, tenzij je zelf een groter beeld hebt van de werkelijkheid. Johannes schrijft, ze zijn uit de wereld, ze spreken uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Iedereen spreekt vanuit zijn wereldbeeld. Of je nou gelooft, of je nou niet gelooft. Als je uit de wereld komt, spreek je uit de wereld. Als je uit moslim gelooft, dan spreek je uit moslim geloof. Als je uit christendom komt, spreek je vanuit dat wereldbeeld. Maar iedereen heeft een wereldbeeld. Nou, er zijn heel veel mensen die zijn het daar nog zelfs mee eens met mij. En die zeggen, nou, weet je wat, om dat gevaar van religie dan in te perken, om het gevaar dat je mij gaat overtuigen van jouw gelijk, dan hoor ik iets en dat zie je bijna iedere dag in de krant staan. En dat is het volgende. Heel hard te roepen dat je geloof thuis moet laten. Laat het maar thuis. Prima dat jij gelooft in wat je ook maar wil geloven, als je het maar privé houdt. Neem het absoluut niet mee naar je werk. Je mag op je werk niet over geloof praten. Neem het vooral niet mee in je verkiezingsprogramma, want politiek, kerk en staat zijn gescheiden, pas op. Neem het vooral niet mee in discussies, wat jij gelooft, want wat jij gelooft is een privé aangelegenheid. Herken je dat? Is dat wel eens tegen jou gezegd? Als je over geloof begint op een plek waar mensen het niet verwachten. Hier vanochtend verwacht je dat ik over geloof spreek. En misschien zo meteen bij de koffie ook. Maar als ik op maandag bij ASML praat over geloof, dan zijn er verschillende mensen die verschillend daarop reageren. Wat is geloof ten diepste? Geloof is een aantal antwoorden of vragen, heb ik net over gehad. Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Hoe moet ik me gedragen? Wat is er mis met de wereld? Wat is mijn doel? Wat moet ik nu doen? En iedereen op de wereld heeft die vragen. En iedereen op de wereld heeft daar ook bepaalde antwoorden mee. Of je nou gelovig bent of niet. En die antwoorden die werken door in de keuzes die je maakt. Het is onmogelijk om je geloofsovertuigingen los te koppelen en thuis te laten. En zonder geloofsovertuigingen naar je werk te gaan. Ik wilde vanochtend de Zwarte Pieten discussie pakken, maar dat doe ik even niet. Die zit zo diep bij mensen, heb ik gemerkt. Daar moet je toch heel voorzichtig mee zijn. Een makkelijker voorbeeld. Stel je wordt gekozen tot gemeenteraad van Eindhoven of Tweede Kamer misschien. En je moet gaan nadenken over wetten die gaan over echtscheiding. Zeg maar wat, hè, echtscheiding. Scheiding van boedel, hoe regel je alimentatie? Hoe gaan we daar nou wetten voor regelen? En je werkt in een seculiere samenleving en er is scheiding van kerk en staat. Dus heel veel mensen zullen zeggen, laat jouw geloof thuis. Breng die niet mee in die discussie. Ik respecteer dat je gelooft, hè, en dat je gelooft in een God, en die God roept misschien iets over scheiding, maar laat het alsjeblieft thuis. Laten we gewoon doen wat goed is voor het Nederlandse volk. Laten we goed doen wat gewoon goed werkt. Hè. We zijn super pragmatisch in Nederland, in de situatie in 2016. Dat klinkt heel gemakkelijk, maar je komt er niet uit. En waarom niet? Als je namelijk opgegroeid bent in Nederland, in een land waar de redelijk individualistisch aan het worden is, dan ga je ervan uit dat het belang van de individu het belangrijkste is. Dat de individu meer belang heeft dan het gezin. De individu meer belang heeft dan de staat. En dan zou je wetten gaan maken waar het individu mee geholpen is. Ik denk dat je dan wetten gaat maken die het juist heel makkelijk maakt als iemand in een nare situatie zit om daaruit los te komen. En dat is heel logisch. Maar als je opgegroeid bent in een hele andere maatschappij waar je denkt dat het gezin belangrijker is dan de individu, of dat je denkt dat het huwelijk een groter doel dient dan alleen jou happy maken, dan ga je misschien juist wetten maken die daar helemaal tegenin gaan, die het juist heel moeilijk maken om te gaan scheiden. En dan kan je wel zeggen, wat is goed voor het Nederlands volk, maar daar kom je niet uit. Je kan geen beslissing daarover maken los van je diepste overtuigingen. Die zijn niet gebaseerd op bewijzen, mensen, maar gebaseerd op je overtuiging. Of je ze nou wel of niet in een kerk beleeft. Als je zegt dat iemand zijn geloof thuis moet laten, zeg je eigenlijk dat jouw overtuigingen op basis van jouw seculiere verlicht denken, individualistisch denken, meer waarde hebben dan die van een ander. Jij mag wel jouw ideeën inbrengen, maar ik niet de mijne. Let maar eens op. Gisteren, nou vast eergisteren inmiddels, Rutte op tv. Die spreekt tegen een aantal, nou komt toch bij die Zwarte Pieten. Rutte zegt, wat zei hij? Doe even normaal. Ja, dat is geweldig. Maar dan loos in ze. Wat is normaal? Als jij jezelf totaal gediscrimineerd voelt in Nederland, terecht of onterecht, hè? Wat is dan normaal gedrag? En als je denkt, ja, wij zijn hier aan de hand, we zijn een kinderfeestje aan het vieren. Wat is dan normaal gedrag? Ik snap wel, Rutte wil. Rutte wil lekker een feestje vieren zonder dat hij last heeft van mensen. Maar wat normaal is, ja, dat is voor iedereen anders. En je kan niet je geloofsovertuiging over discriminatie en je achtergrond daarin zomaar wegcijferen. Dat is onmogelijk. Nou, ik hoop dat jullie ervan overtuigd hebben nu. Dat iedereen diepe overtuiging heeft. Dat iedereen denkt dat zijn overtuigingen beter zijn dan die van ander. Anders hoeft Rutte dat niet te noemen, hè? En dat is ook logisch, want als jij niet denkt dat je overtuigingen beter zijn dan die van de ander, dan moet je met die anders een overtuiging gaan. Als ik denk dat jij gelijk hebt en ik ongelijk, dan zou ik moeten veranderen. En onze overtuigingen zijn exclusief. Wat jij gelooft en wat ik geloof, is vaak zijn op punten anders. En kan niet allemaal tegelijk waar zijn. En daarom wil ik jullie vanochtend vertellen, na zo'n lange inleiding, over die christelijke God. Omdat ik daar enthousiast over ben. Omdat ik geloof dat hij er is. Ik geloof dat hij de enige is. En ik geloof dat hij de almachtige is. En ik geloof ook dat als we allemaal echt God zouden leren kennen, dat ook de wereld een stukje beter eruit zou zien. Een betere en verdraagbare samere plek zou zijn. En waarom zeg ik dat? En dan beperk ik me tot de tekst van vanochtend. Naar een paar dingen die uniek zijn in het christelijk geloof, wat ik niet vind in de andere geloven, die in deze tekst stonden vanochtend. Want wat, of wie moet ik eigenlijk zeggen, maakt het christelijk geloof uniek? Jezus. Jezus maakt ons geloof uniek. En op drie punten. De eerste wat in de tekst staat, is dat Jezus God is. Er staat, Jezus is gezonden door God. En in een andere tekst staat er, Jezus was er al voor de grondlegging van de wereld. Dat is een enorme claim, hè? Dat Jezus er al was voordat hij geboren was. Niemand, Mohammed, Boeddha, niemand claimt dat, hè? Dat hij er al was voordat hij geboren was. En Jezus is niet zomaar een mens, geboren op aarde. Hij is de Zoon van God. Gelijkwaardig aan God. 100% God, 100% mens. Dat is echt iets anders dan wat andere geloven geloven. Dus als je mij vraagt wie is God, is dat mijn eerste antwoord. Jezus is God. Jezus zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af aan kent u hem en hebt u hem gezien. Waanzinnige claim. Ten tweede, Jezus is ook mens. Er staat in de tekst die we lazen dat Jezus in het vlees gekomen was. Nou, dat klinkt heel oud. Jezus is in het vlees gekomen. Maar waarom is dat belangrijk? Omdat heel veel religies zeggen dat ons lichaam iets slecht is. Dat de aarde waarop we leven iets slecht is. Waar we van uit moeten komen. Ons doel in ons leven is zo snel mogelijk uit ons lichaam te komen. Ons doel in ons leven is zo snel mogelijk van deze planeet af te komen en naar de hemel te gaan. Zeggen veel religies. Maar Jezus krijgt bij zijn geboorte een lichaam. En als Jezus opstaat, wordt zijn lichaam vernieuwd. En op eenzelfde manier belooft God dat hij ook de aarde gaat vernieuwen. Dat is hoop voor de aarde. De christendom hoopt op een nieuwe wereld. Niemand anders gelooft dat, dat de wereld vernieuwd gaat worden. En het derde unieke, misschien ja, is het belangrijkste, weet ik niet, is dat Jezus sterft voor ons. In heel veel religies hoor je, doe dit, doe dat. Ga dit doen, ga dat doen. Heb God lief, heb een ander lief. Hou je aan deze geboden. Hier is een lijst. En als jij die lijst goed genoeg volbracht hebt, als jij genoeg checkmarks ervoor hebt staan op je to-do-lijstje, dan zal God van je houden, dan zal God je zegenen, dan zal God je naar de hemel sturen. Weet je, dat is verschrikkelijk. Dat is heel erg. Stel dat ik tegen mijn zoontje van 4 zeg, kleine Benjamin, als je aan deze regels houdt, en dan hou ik zo'n lijstje op. Als jij je kamer opruimt, als je lief doet tegen mij, als je je gedraagt, dan zal ik jouw papa zijn. En als je je niet aan het regeltjes houdt, als je niet je kamer opruimt, dan zal ik niet jouw papa zijn. Dat zou toch verschrikkelijk zijn? Dat zou verschrikkelijk zijn. En zo is God niet. God zegt dat hij een vader is. Wat stond er? Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen. Maar dat hij ons lief had. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Jezus stierf voor ons. Toen wij nog zijn vijand waren. Toen wij nog zondaars waren. En God stuurt zijn zoon. Die lijdt aan een kruis. Voor mensen die hem niet lief hebben. Die niet goed zijn. Die zich niet aan regels houden. Terwijl hij daar hangt. Met gaten in zijn armen. Vergeeft hij de mensen die hem aan het vermoorden zijn. Jezus is niet zomaar een leraar die langskwam om te vertellen hoe we moeten leven. Hij is een redder. Die het leven leefde dat wij hadden moeten leven. En de dood stierf in onze plaats. Een dood die we allemaal verdiend hadden. Deze drie punten, Jezus is God, Jezus is mens, Jezus stierf voor ons, zijn uniek en enorm exclusief. En ze zijn geweldig. Waarom? Omdat het betekent dat ik bij God kan komen zonder dat ik alles op orde heb. Sterker nog, het betekent dat iedereen op deze wereld, ongeacht je achtergrond, ongeacht wat je gedaan hebt in het leven, ongeacht welke ras, welke cultuur jij vandaan komt, bij God kan komen, omdat het niet van jou afhangt, maar van God. Ik hoef ook helemaal niet te verwachten dat christenen geweldige mensen zijn. Ik weet het beter, ik ken een hoop christenen. Die zijn echt niet veel beter dan mijn collega's bij ASML. Sterker nog, ik denk dat een aantal van mijn collega's bij ASML die niet in God geloven, zich veel beter gedragen, veel aardiger zijn, veel vrijgeviger zijn dan de mensen die ik hier bij de brug ken tenminste. Daar kijk ik niet van op. Want dat maar is niet het verschil tussen een christen en een niet-christen. Het is niet zo dat christenen degene zijn die zich goed gedragen en een niet-christen zijn die zich niet goed gedragen. Als het wel aan mij lag, dan zou ik neer gaan kijken op anderen. Dat zie je ook gebeuren, hè? Je ziet het gebeuren. Kijk eens hoe goed ik ben, ik hou me aan dit lijstje en jij niet. Ik ben beter. Zelfs merk ik, ik blijf iedere keer ASML roepen, maar ik zie het overal in mijn omgeving. Zelfs in de krant lees ik vaak. Kijk eens naar die achterlijke religieuze mensen. Dat is echt hoogmoedig. Dan zeg je eigenlijk, ik ben slimmer dan al die 5 miljard andere mensen op deze planeet, hè, die wel in een God geloven. Maar het goede nieuws is dat we allemaal gelijkwaardig zijn. We zijn allemaal even slecht. Er zijn geen mensen beter dan anderen. God is liefde, staat in deze tekst. En hij had ons lief voordat we hem lief hadden. Ik ben niet beter dan jou, jij bent niet beter dan ik. En we hoeven niet bij God te komen op grond van wat ik denk, wat ik doe, maar op grond van wat Jezus gedaan heeft. En God houdt van deze wereld. Hij ziet dat deze wereld en ons lichaam iets goeds is. Dit is geen plek waar we uit hoeven te ontsnappen. Het is juist een plek waar God in de toekomst gaat vernieuwen. Een plek waar God ons vandaag de dag al oproept om die nu al te vernieuwen. Door zijn kracht. Gisteren bij de Albert Heijn in de Orionstraat stond mijn dochter eten in te zamelen. Voor mensen die het niet zo breed hebben. Waarom? Om de stad te dienen. Gods oproep aan ons is niet om alleen aan onszelf te denken, maar deze stad een betere plek te maken. God roept ons op om te bidden voor de vrede van de stad en actief te zijn. Waarom? Door wie God is. Door zijn liefde voor deze stad, voor de mensen in deze stad. En daardoor worden wij ook gedrongen om deze stad lief te hebben. En ter afsluiting, wie is God? God is Jezus, niet zomaar een mens, niet zomaar een profeet. En als we naar hem kijken, aan dat kruis, zien we een God die van mensen houdt die niet op hem lijken. Een God die op een kruis mensen vergeeft, zei ik net al, die hem vermoorden, terwijl hij ze met één adem had kunnen vernietigen. Een God die mensen dient die tegen hem zijn. De eerste kerk, aan het begin van de jaartelling, was een zeer inclusieve gemeenschap. De Romeinen, Grieken hadden alles apart. Ander ras, vrouwen, mannen, alles was los van elkaar. Maar in die eerste gemeente kwamen armen en rijken bij elkaar. Er kwamen donkere mensen en lichte mensen. Zwarte Pieten en Sinterklaasen. Mannen en vrouwen samen in een maatschappij die heel verdeeld was. En ik geloof dat dat vandaag de dag in onze maatschappij, die ook aan het verdelen is mensen, laat ons niet voor de gek houden, dat dat nog steeds kan. Dat we een plek kunnen zijn waar mensen bij elkaar komen. Niet door te roepen dat alle geloven hetzelfde zijn. Niet door mensen op te roepen om hun geloof thuis te laten liggen. Niet door te ontkennen dat er verschillen zijn. Maar juist door je vast te klampen aan deze liefhebbende God. Zijn naam is Jezus. Als je hier vanochtend bent en je gelooft het evangelie, je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan wil ik je vragen om het nog harder te geloven. En het op je in te laten werken. Lees de tekst de komende week nog een paar keer door. Wat betekent dat? Ga de mensen om je heen vergeven. Ga de mensen om je heen dienen. Ga ze lief hebben zoals Jezus jou lief heeft. En als je hier bent en je gelooft het niet, of nog niet, dan wil ik je ook aanmoedigen. Ga op zoek naar deze God. Lees die tekst de komende week door. Ga je verdiepen in wie God zegt dat hij is. Een hele simpele stap naar God. Het is gewoon door met hem te praten. En daar wil ik mee afsluiten. We noemen dat bidden. Gewoon met hem praten. Je mag met mijn baby bidden. Heer God, dank u dat u liefde bent. En dat we uit de tekst vanochtend lezen dat u liefde bent, dat u van ons houdt. En dat u ons niet tot ons lot hebben overgelaten hier in Eindhoven. Maar dat u uw zoon gestuurd heeft om voor ons te sterven. Zodat we nu, hier op zondagochtend, zo met u kunnen spreken. Zo bij u kunnen komen. Heer, dat we ons niet hoeven te schamen voor alle dingen die we fout hebben gedaan. Maar dat we mogen weten dat u ons accepteert voor wie we zijn. Heer, door het offer wat Jezus gebracht heeft aan het kruis, Heer. Waardoor het alles goed is tussen u en ons. Heer, ik bid, Heer, voor mezelf en mensen hier, de kerkelijke mensen hier. Dat we meer van u mogen laten zien in Eindhoven. Dat we deze stad een mooiere plaats mogen laten worden. Dat we de mensen waar we het niet mee eens zijn mogen omarmen. En uw liefde mogen betonen, Heer. Heer, ik bid voor de mensen die u nog niet kennen, Heer. Wilt u zich aan hen kenbaar maken? Dat ze mogen ervaren dat u er bent. Dat niemand tegen ze kan zeggen dat u niet bestaat. Omdat ze weten, diep van binnen, dat u bestaat. Heer, en help hen in een zoektocht. Om ook de keuze te maken, Heer, om Jezus te volgen. Om in te zien, Heer, dat hij de Zoon van God is. Uw Zoon. Dank u, Heer.